Seizoen 6, aflevering 3. Misverstanden over procederen over een erfenis. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Ja, welkom. Goedemorgen, Joost.
Goedemorgen.
Volgens mij staat je pet goed als ik zo naar je kijk.
Het staat vaak bij mij goed.
Dat dacht ik. Nou ja, we hebben het van dit seizoen over misverstanden. Zijn er wel eens misverstanden tussen jou en jouw collega's?
Nee, eigenlijk zelden. Al discussiëren we wel heel veel. Hè, maar dat gaat dan over de inhoud van een dossier. Dus hoe je nog een list kunt bedenken, het nog scherper kunt neerzetten. Juridische fijnslijperij is soms nodig. We hebben heel veel gesprekken met elkaar.
Ja. Maar waarom geen misverstanden?
Ja, bij misverstanden moet je elkaar denk ik echt helemaal verkeerd begrijpen. En dat hebben we hier niet.
Jullie communiceren goed.
We communiceren goed. Ja, maar dat is ook, de erfrechtadvocaat. Ja, het is niet alleen maar de sleutel juridisch weten hoe het zit, maar je moet ook goed kunnen communiceren. Dat is heel belangrijk.
Ja, en dan moet je bij jezelf en je collega's beginnen.
Zo is het.
Dat moet je een beetje in oefening houden. Elke dag. We gaan het hebben over misverstanden over procederen over een erfenis. Maar voordat we daaraan beginnen, aan die top 5, duiken we weer even in jouw LinkedIn-opbrengst.
Ja, we hebben een oproep gedaan. Hè? Want welke misverstanden vindt u dat er behandeld zou moeten worden in onze podcast? Nou, het kwam overal vandaan.
Dus welke heb je meegenomen?
Ik heb er één meegenomen van de notaris. Dus uit het notariële hoek kwamen er gelukkig heel veel misverstanden. Notaris Marco Stout, die had een heel leuk misverstand ingestuurd. Althans, leuk in de zin van een heel veel voorkomend misverstand over de executeur. En Marco Stout die zei, het misverstand is, ik ben executeur en ik mag alles doen en alles bepalen.
Het feit dat een notaris dit misverstand instuurt, wat zegt dat? Dat hij daar dus heel vaak mee te maken heeft.
Zeker, hè? Deze notaris, weet ik toevallig, is zelf ook vaak executeur. Maar zal hier in de praktijk veel te maken mee hebben. Want wat gebeurt er? Hè? Er is een familielid benoemd tot executeur. En die denkt dan, ik mag alles doen. Dus ik ben de baas. Hè? Maakt niet meer uit waar het over gaat. En misschien gaat het niet eens meer over de laatschap. Maar ik ben nu in de familie de baas.
Eindelijk.
Ja,
eindelijk.
En nou is het natuurlijk wel zo dat die executeur ook heel veel rechten heeft. Maar heeft ook heel veel verplichtingen. Dus als het gaat over alles bepalen, de twee sterren executeur gaat al niet over de verdeling van de nalatenschappen. Dus daar heeft hij helemaal niks over te zeggen. De executeur gaat over het beheer van de nalatenschappen. Dus hoe wordt dat beheer? Hij moet daarvoor de regeltjes van het testament volgen. Hij moet de regeltjes van de wet volgen. En daar komt bijvoorbeeld naar voren, als je dingen wil gaan verkopen, dat kan niet altijd zomaar. Heel vaak kan dat, maar je moet bijvoorbeeld dingen gaan verkopen om schulden te betalen. Of als het voor het beheer nodig is. Dus je kunt niet zomaar alles doen. Dus wordt eens gedacht, carte blanche. Nee, er zijn ook spelregels.
Er zijn ook notarissen die executeur zijn. Daar gaat het niet mis?
Nou, als je kijkt naar wie zijn er van de professional executeur, dan is dat de notaris en is dat de erfrechtadvocaat. Die zijn zich natuurlijk wel bewust van deze regeltjes.
Met dank aan notaris Marco Stout. Deze aflevering behandelt 5 misverstanden over het procederen over een erfenis. Joost, het kan zijn dat het komt dat ik hier nu voor het 6e seizoen zit met jou. Dus dat het me eerder opvalt. Maar mij valt dus ook letterlijk op dat er redelijk wat zaken zijn en veel uitspraken over het erfrecht. Klopt dat of is dat toch puur omdat ik nu voor het 6e seizoen met jou zit?
Ja, nee, ik snap de vraag. Want het is net een beetje de vraag van, ik heb een bepaald type auto gekocht en dan zie je hem overal rijden.
Rode, en nu zie je overal rode auto's rijden.
Dat zou er misschien iets mee te maken kunnen hebben. Nee, maar het is echt zo. Het is echt zo. Er wordt steeds meer geprocedeerd over het erfrecht. En we zien in de media meer over erfrecht verschijnen. Hè. Dus dat is een heel goed en interessant fenomeen. Ik denk dat de journalistiek ook denkt, iedereen krijgt daar vroeg of laat mee te maken. Erfrecht gaat ook de maatschappij raken. Hele grote nalatenschappen vallen open. We hebben het over 180.000 overlijdens op jaarbasis.
Die babyboomers die de tijd mee hebben gehad, tenminste de meeste.
Grootste vermogensoverdracht ooit. Dus het trekt ook in die zin de aandacht van de journalistiek. Dus je ziet hier en daar wel eens een publicatie over een bepaalde rechtszaak of over een ontwikkeling over het erfrecht. Dus ik denk inderdaad dat je het goed hebt. Er wordt meer over geprocedeerd en er wordt ook meer over naar buiten gebracht.
De top 5 misverstanden over procederen over een erfenis beginnen natuurlijk met
nummer 5.
Er is één soort erfrecht procedure. Nou, ik zou denken, dat is geen gekke gedachte.
Nee, is het ook niet. Is het ook niet. Nee, want ik denk als je nog nooit met een laadschap te maken hebt gehad en je hebt een gedoetje, dat je tegen de advocaat zegt, begin de procedure maar. Net zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding, dan ga je een verzoekschriftprocedure starten als familierechtadvocaat. Ja, er is maar één soort procedure. En dan zeg je tegen de advocaat, nou, dien het verzoekschrift tot echtscheiding maar in. Dus ik vind het niet zo'n gek misverstand.
Welke soorten hebben we dan?
Ja, er zijn heel veel procedures mogelijk. Hè. We maken sowieso al het onderscheid, hè, tussen een verzoekschriftprocedure en een dagvaardingsprocedure. Hè. Dus een verzoekschrift wordt ingeleid met een verzoek. Dagvaarding met een dagvaarding. Die hebben zo hun eigen spelregeltjes. Maar ook als we kijken naar wat je in zo'n procedure kunt vragen of vorderen. Dat is van alles. Hè? Dus de legitimaris die zijn vordering betaald wil hebben of vastgesteld wil hebben. We hebben het al gehad in de vorige uitzending over de verdeling. Hè, waar de rechter aan te pas kan komen. Hè? Dus, en zelfs als je het hebt over verdelingsvordering. Die heb je in alle soorten en maten. Hè? Er zijn allerlei manieren waarop je zo'n procedure kunt insteken. Hè, je kunt ook zeggen, ik ga een procedure starten die alleen maar gaat over, ik wil een boedelbeschrijving. Dus eindeloos veel soorten erfrechtprocedures heb je.
En je hebt dus ook het verschil tussen het kort geding en de bodemprocedure, wat we kennen in de meeste rechtssoorten.
Ja, ook dat heb je weer. Hè. Dus er zal ook door de erfrechtadvocaat maakt heel veel gebruik van een kort gedingprocedure. Bijvoorbeeld als het gaat om het verkrijgen van informatie. Hè. Vaak is daar spoedeisend belang bij. En dat wordt vaak in kort geding wordt dat gedaan. Dus voor de erfrechtadvocaat is het ook altijd puzzelen. Welk soort erfrechtprocedure start ik?
Ja, de bodemprocedure, dat is natuurlijk een veel langer proces.
Klopt.
Dus dat doe je niet 1, 2, 3, toch?
Nee, dat doe je niet zomaar. Kijk, wat je natuurlijk in een kortere procedure kunt doen, doe je in een kortere procedure. En die bodemprocedure, ja, die zijn er echt voor de zaken. Ja, dat echt knopen doorgehakt moeten worden. Maar soms is dat ook heel goed, hè? Soms is het beter om te zeggen, nou ja, dan gaan we die bodemprocedure in. Dan krijgen we een rechtelijk oordeel. En dat is beter als het maar jaren uit te stellen, hè, want daar komt er vaak misschien nog wel meer gedoe van.
En even terug naar dat begin, dagvaarding en verzoekschrift. Kun je voor allebei even een voorbeeld noemen?
Ja, dus bij een, wat ik bijvoorbeeld zei, een bevel-boedelbeschrijving. Hè, dat gaat met een verzoekschriftprocedure. Of benoeming van effenaar, dus ook een verzoekschriftprocedure. Of ontslag-executeur. En dagvaarding gaat bijvoorbeeld als je zegt, nou ja, ik wil het testament uitgelegd hebben. Of ik wil verdeling van de nalatenschap. Of misschien
zit meer afdwingen in.
Ja, de rechter heeft gewoon heel specifiek vastgelegd wanneer is het verzoek en wanneer is dagvaarding.
We gaan naar het volgende misverstand.
Nummer 4.
Als ik met niemand oneenigheid heb over de erfenis, hoef ik niet in de erfrechtprocedure te worden betrokken. Dus ja, je hebt de familie, er is nog wel eens nodige ruzie. Je denkt, oh ja. De erfenis moet afgewikkeld en verdeeld worden. Oh, in deze familie, ja hoor, daar krijgen we het weer. Weet je wat? Ik heb er niks mee. Ik vind alles wel best. Dus doe maar. Oké, prima. Ik meld me wel, ja. Of ik meld me helemaal niet, maar ik zie wel.
Ja, eigenlijk precies de situatie die jij nu beschrijft. Hè, van, goh, er zijn allerlei erfgenamen aan het steggelen over de verdeling van de nalatenschap. Want jij denkt eigenlijk, nou, het maakt mij helemaal niet zoveel uit hoe het uitpakt.
Ik blijf uit. Ja. Een morspit, zou ik maar zeggen.
Laat die rechter maar een oordeel vellen en ik hoor wel hoe het afgelopen is. Hè. Dus vind ik ook een logische gedachte. En als je met niemand een gedoetje hebt, zou je zeggen, dan hoef ik me er ook niet mee te bemoeien.
Ja, maar het is helaas een misverstand.
Maar het is een misverstand. Ja, want wat is zo? Hè? Kijk, er wordt wel gezegd in juridische termen, hè, het gaat over een ondeelbare rechtsverhouding. Hè. Dus met andere woorden, ja, als je het hebt over de verdeling, moet iedereen daar wat van kunnen zeggen. Dus wat doet een erfrechtadvocaat? Die zorgt dat iedereen in die procedure betrokken is. Dat is een dagvaardingsprocedure. Dus die partijen zullen allemaal gedagvaard worden. Of horen wel bij de partijen die gaan dagvaarden.
Dus je bent verplicht?
Ja, je bent in ieder geval verplicht om iemand op te roepen in de procedure.
Maar als erfgenaam?
Maar als erfgenaam kun je vervolgens wel zeggen, ja, maar ik verschijn niet officieel in de procedure. Dus met andere woorden, ik heb wel de oproep gehad. Ik heb de dagvaardingbus gehad. Dus ik ben daarin betrokken, want dat moet. Hè, dus dat is het misverstand dat mensen denken, waarom krijg ik nou een dagvaarding? Het maakt mij helemaal niet uit. Goede erfrechtadvocaat legt dat ook natuurlijk wel een beetje uit, hè, aan alle betrokkenen. Hè, dus je kunt zeggen, nou ja, ik wacht inderdaad toch maar het oordeel van die rechter af. Ik ben niet in de procedure officieel betrokken. Want in zo'n verdelingszaak raak je officieel betrokken doordat een advocaat zich namens jou stelt, zoals het dan heet, in de procedure. Dus dat hoeft niet, maar je moet wel opgeroepen worden. Dat is het misverstand.
Er zijn nog meer misverstanden te melden over de erfrechtprocedure.
Nummer 3.
Er is één soort erfrechtrechter.
Ja.
Dat is een misvatting.
Dat is een misvatting.
Maar hier zou ik ook bijna weer zeggen. Ja. Zou wel handig zijn.
Ja. Nou ja, een hele mooie opmerking. Dit was namelijk bijna geen misvatting geweest.
Want?
Want de wetgever had bedacht in het wetgevingsproces, we moeten één soort boedelrechter, werd dat genoemd, we moeten één soort rechter hebben die al die erfrechtszaken gaat oplossen.
Ja, verstandig.
Was een heel goed idee.
Toch?
Dat is er nou ja, om allerlei redenen niet gekomen. Er wordt overigens wel weer gelobbyd door allerlei mensen zeggen van, goh, we moeten toch die gespecialiseerde enige erfrechtrechter hebben, maar die is er niet. Dus als je gaat kijken, hoe is dat nou verdeeld? Dan zie je dat de kantonrechter heel veel taken heeft in het erfrecht. Dus ik noem die in cursussen wel eens, kantonrechter is eindbaas erfrecht. Dat komt ja, op heel veel punten in de wet, zegt de wetgever, dit moet de kantonrechter maar voor zijn rekening nemen. We zien dat de rechter van de rechtbank veel zaken ook moet doen. En we zien soms de rechtercommissaris, als we een vereffening hebben met een benoemde vereffenaar, dan houdt als uitgangspunt de kantonrechter toezicht op de vereffenaar. Maar het kan ook zijn dat er een rechtercommissaris is benoemd. Dus we zien...
En wanneer gaat men over tot het benoemen van een rechtercommissaris?
Ja, dan moet er wel iets aan de hand zijn. Ja. Dus dan moet dat een grote nalatenschap zijn, omvangrijk of complexe nalatenschap.
Vaak met ondernemingen erin waarschijnlijk.
Dat soort dingen, ja. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk dat er verschillende soorten rechters zijn. Kantonrechters zijn, rechters van de rechtbank, de rechtercommissaris. Dus er is niet één soort erfrechtrechter. Misschien in de toekomst wel.
Maar zou dat dan gewoon ook weer niet beter zijn voor het vak? In de medische sector heb je de volumenormen tegenwoordig. Hè? Je moet zoveel handelingen hebben verricht. Nou, dat kan ik mij in dit geval ook wel voorstellen.
Ja, dat zou kunnen. Hè. Dus er zijn ook wel rechters, bij de Hoven zie je dat ook wel, die dus zich helemaal gespecialiseerd hebben in het erfrecht. Maar de rechtspraak houdt ook nog wel van rouleren, om maar ja, zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Hè. Dus één keer in de zoveel jaar naar een nieuw rechtsgebied. Ja, en ik weet niet of de rechtspraak dat blijft volhouden of niet, omdat dit erfrecht wel bij uitstek een heel moeilijk vakgebied is, hè, ook voor de rechter.
Ja, spreek jij eens uit. Ben jij voor één soort erfrechtrechter?
Ja, ik denk dat je het dan wel heel goed moet inregelen. Hè? Dus, maar het zou wel heel goed zijn als je zegt, nou ja, we gaan dat wat centreren. Ja.
Wat staat er op de één na hoogste plek als het gaat om misverstanden rond het procederen?
Nummer 2.
Als er geprocedeerd wordt over de erfenis, is het altijd slaande ruzie. Ja, dat kan ik me wel voorstellen dat we dat denken.
Ja. Dat denken
want
we met z'n allen.
We lopen toch niet voor niks dan uiteindelijk naar de kantonrechter of de rechter.
Ja, nee, daar wordt heel vaak gedacht.
Je komt er niet uit.
Ja. Er wordt ook gedacht dat nou ja, aan tafel bij de erfrechtadvocaat het altijd heel veel emoties en slaande ruzie is. Maar dat is lang niet altijd zo. Want je hebt namelijk ook best wel veel nalatenschappen waarbij er een verschil van inzicht is hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit, zonder dat er heel erg ruzie over is. Hè.
Dus, maar dan heb je het over eigenlijk meer een technisch iets.
Ja, dan kan het technisch iets zijn. Hè? Bijvoorbeeld, hoe leggen we een bepaalde bepaling uit een testament uit? Of bijvoorbeeld, wat is de onderneming waard? Ja, daar kun je best wel een verschil van inzicht. Hè? Dat één erfgenaam zegt, nou ja, het is 1 miljoen waard en de ander 2 miljoen. Je komt daar niet uit. Nou, dan kun je zeggen, nou, dan gaan we uiteindelijk op dat soort punten een rechter een knoop door laten hakken. Dan is er helemaal geen slaande ruzie. Maar dan wordt er gezegd, nou ja, dan moet een rechter uiteindelijk maar beslissen.
En meestal is er dan de erfrechtadvocaat degene die dit voorstelt? Of is het dan de familie die zegt, nou laten we dit dan in alle rust en in alle gemoedelijkheid waardoor de rechter laten beslissen?
Kijk, je hebt allerlei mogelijkheden waarbij je een geschil kunt oplossen. Hè. Dus je ziet heel vaak dat eerst gelukkig in onderhandelingen wordt geprobeerd. Hè. Dus dan gaan erfrechtadvocaten aan tafel, al dan niet met hun cliënten, om te kijken of het opgelost wordt. Het kan ook zijn dat er een poging gedaan wordt tot mediation. Hè. Dus met een onafhankelijk iemand die het probeert op te lossen. Nou, je zou kunnen zeggen, als dat niet lukt, dan zou je de rechter een knoop kunnen laten doorhakken. Er is helemaal geen slaande ruzie. En we gaan gewoon aan de rechter op bepaalde punten. Je kunt best wel zeggen, nou, bepaalde punten zijn we het eens. Dat spreken we dan zo af. En op bepaalde punten zijn we het niet eens. En op die punten laten we de rechter de knoop doorhakken. Daar is helemaal niks mis mee.
Ja, we hebben het net over die soorten rechter gehad. Is dit dan wel altijd kantonrechter of is dit toch de rechter?
Nee, dus als er geprocedeerd wordt over de erfenis, kan dat weer allerlei soorten procedures zijn. Dus dan kun je soms dus inderdaad bij de kantonrechter komen en soms bij de rechtbank. En ja, als je het hebt over de verdeling, dan zitten we bij de rechtbank.
Wat staat er bovenaan in de top 5 van deze aflevering van de erfrechtadvocaat over procederen?
Nummer 1.
Je moet de kosten van een erfrechtprocedure altijd zelf betalen. Is dat een wijdverspreide gedachte, ook als je wint?
Ja, kijk, je zou kunnen zeggen dat dat wel een wijdverspreide gedachte is. Je hebt ook nog de vraag van, maakt het uit of je wint of verliest, hoe het met die kosten zit? Maar wat natuurlijk als uitgangspunt al zo is, is dat stel je bent met vijf erfgenamen hartstikke eens. En ja, dan zeg je natuurlijk, ja, we gaan dan met z'n vijven één advocaat inschakelen. En dan betalen we met z'n vijven die advocaat. Dat scheelt natuurlijk al behoorlijk in de rekening. Dus dan hoef je niet in je eentje dat te betalen. Het kan ook zijn, in sommige gevallen, stel je procedeert bijvoorbeeld als executeur, dan hoef je die kosten ook niet zelf te betalen. Want dan worden de kosten als uitgangspunt uit de nalatenschap betaald. En wat ook nog bijvoorbeeld zo kan zijn, is dat iemand zegt, nou goh, ik ben toevallig rechtsbijstand verzekerd en er is een geschil over de nalatenschap. En de erfrechtadvocaat wordt betaald door de rechtsbijstandverzekeraar. Dat is ook nog een optie.
En betaalt dan die rechtsbijstand alles?
Ja, dat ligt helemaal aan de polis die je hebt. Sommige polissen zeggen, nee, betalen een bepaald bedrag.
Oké, dan moet je wel, moet je wel even opletten.
Nakijken.
Ja, ja. En welke scenario's zijn er waardoor je wel opdraait voor alle kosten? Is dat als de rechter jou aanwijst als degene die moet gaan betalen?
Nou ja, kijk, eerst moet je dus kijken van, kan ik het niet? De overheid betaalt niet mee, de rechtsbijstandsverzekeraar betaalt niet mee. Ik moet helemaal in mijn eentje doen. Dan betaal je in principe in je eentje de kosten. En dan heb je natuurlijk ook nog misverstanden over de proceskostenveroordeling. Met andere woorden, stel je wint of verliest een procedure, moet de ene partij dan aan de andere partij de proceskosten betalen?
Staat dat vast of is de rechter dan degene
die het
vertelt?
Nee, dat is echt een discretionaire, een vrije bevoegdheid van de rechter. Dus de rechter die bepaalt van, goh, vind ik dat zo'n veroordeling uitgesproken moet worden. En wat de rechter over het algemeen in familieverhoudingen zegt, is van, ik vind hier niet een proceskostenveroordeling bij horen. Dus als je het niet al te bond maakt, dan zal de rechter in die familieverhouding niet snel zeggen een proceskostenveroordeling. Maar de rechter is daar vrij in. En als de rechter een proceskostenveroordeling uitspreekt, doet hij dat volgens een bepaald staffeltje. Dus over het algemeen krijg je niet alles terug wat je erin gestoken hebt, maar een bepaald gedeelte. Dus je moet het in het erfrecht, maar geldt in het familierecht ook, moet je het eigenlijk niet willen hebben van de proceskostenveroordeling.
Waar hebben we het eigenlijk over? Nou ja, welke bedrag?
Nou ja, dat kan soms om een paar honderd euro gaan, maar soms een paar duizend euro. En als je dan misschien wel 10.000 euro hebt gestopt in een hele lange procedure, dan krijg je dus maar een klein gedeelte terug.
En jij zegt net, het kan zijn dat je rechtsbijstandsverzekeringen dekt, maar ik neem aan dat het niet zo is dat als jij een ruzie ziet aankomen en je denkt, nou, dit wordt een gang naar de rechtbank, dat je nog even snel een recht...
Dat je
verzekering kan afsluiten.
Een verzekeringsrecht is natuurlijk wel inderdaad, maar een brandend huis kun je niet verzekeren.
Nee.
Hè?
Ik kan me voorstellen namelijk dat iemand die nu luistert en in zo'n proces zit of denkt, oh ja, dat krijgen wij straks voor onze kiezen.
Nee, zo werkt het niet. Je kunt niet zeggen, we wachten de ruzie af en dan verzekeren we ons nog. De meeste verzekeraars zeggen, nou ja, je moet al verzekerd zijn voor het overlijden. Er kan ook zelfs nog een wachttijd in zitten. Dus zo werkt het dan niet. Nee, dus op tijd verzekeren.
Dankjewel voor het uiteenzetten van de top 5 misverstanden over procederen over een erfenis. We hadden het helemaal in het begin even over dat er heel veel geld vrijkomt. Mede door die babyboomers die komen te overlijden. Ligt een beetje aan waar je in de jaren zit als babyboomer. Maar ik vermoed dus dat er veel geprocedeerd gaat worden, denk je? Of?
Ja, dat is onvermijdelijk. Hè? Dus hoe goed iedereen ook zijn best doet om een onderling overleg tot regelingen te komen over een nalatenschap. Er gaat ongelooflijk veel geprocedeerd worden. Inzet is hoog. Hè? Het gaat over grote nalatenschappen, gaat over veel nalatenschappen, samengestelde gezinnen, eindeloos nieuwe uitspraken. Ja, dus het kan niet anders als er heel veel geprocedeerd gaat worden.
Nou, luister dan vooral naar deze podcast met Joost. Dan ben je voorbereid. Joost, dankjewel. De volgende keer gaan we het hebben over misverstanden over de executeur.
Nou, al zin.
Helemaal. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.